Het was de afspraak bij de organisatie van deze dag dat de bijdrage niet langer zouden duren dan 3 kwartier. Nou, daar heb je je keurig aan gehouden, Aard. En het geeft mij de gelegenheid dan weer wat uit te lopen. En meestal is dat niet tegen dovemans oren gezegd. We zullen zien. In principe heb ik het ook op 3 kwartier gepland. Maar je weet het maar nooit. Ik had al bij de introductie gezegd dat wat ik naar voren zou gaan brengen direct zou aansluiten op het verhaal van Aard. Aard heeft het alles in wat een historisch perspectief geplaatst. Hoe de leer van de drie-eenheid zo kon ontstaan. En hoe het ondanks de Joodse bronnen, of beter het Israëlitische achtergrond van de schriften, hoe zo'n leer binnen die heidense achtergrond kon ontstaan. En hoe ze uiteindelijk zelfs de maatstaf werd, de orthodoxe maatstaf, en dat ieder die daarvan afwijkt dus een ketter is en ook niet behouden kan worden. Nou, zulke ketters zitten hier. U bent gewaarschuwd. Ja. Waarmee ook gezegd is dat het over een hele serieuze kwestie gaat. Nou, dat is eigenlijk ook de insteek van dat wat ik vanmorgen wil vertellen. En ik heb het als titel meegegeven, zoals u ziet: fout of fataal? Is het een misverstand wat nu eenmaal kan gebeuren en enigszins onschuldig is? Of is het echt heel linkerzoep? Is het echt zeer gevaarlijk? Want kijk, iets wat fataal is, is altijd per definitie fout. Maar omgekeerd, iets wat fout is, hoeft niet altijd fataal te zijn. Toch? Ik bedoel, dit is fout, wat u hier ziet. En het is vervelend genoeg als het je overkomt. Zeker als het een nieuwe auto betreft. Maar dit is toch van een andere orde. In beide gevallen heb je te laat geremd. In beide gevallen is het niet zo gepland. Is het een ongeluk, jawel. Maar in het ene geval is het een misverstand. Vervelend genoeg, maar ook niet meer dan dat. In het andere geval is het ronduit fataal. En het kan zelfs dodelijk zijn. Dus dat is het verschil. Nou, de grote vraag is dus: hoe belangrijk is nou de waarheid van de ene God? En ik wil uiteraard daarvoor de schriften raadplegen. U had niet anders verwacht, neem ik aan, voor deze dag. De Bijbel gaat open. Hoe belangrijk is die waarheid dat er één God is? Oftewel, hoe fout en fataal is de leer van de drie-eenheid, die triniteitsdoctrine, of hoe het ook maar heten mag, maar meestal noemen we het de leer van de drievuldigheid. Dat is meer de Rooms-Katholieke benaming. De drie-eenheid. En dat is dan zoals men dat dan formuleert. Het woord drie-eenheid komt uiteraard niet voor in de Bijbel. Ik zeg uiteraard, want ja, dat weten we. Dat geeft men ook wel toe. En men formuleert het dan zo. Men definieert het als, ja, de drie-eenheid. Dat betekent dat het één wezen is, maar het zijn drie personen. Nou, dat hele onderscheid vind je al niet in de Bijbel en de hele wijze waarop het dan vervolgens wordt geformuleerd. Dus eigenlijk, waar ik het vanmorgen over ga hebben, is niet of deze leer fout is. Daar ga ik eigenlijk op voorhand al van uit. Hoewel ik erbij moet zeggen, dat zal in de loop van deze toespraak ook vanzelf wel blijken, als het al niet duidelijk was. Maar de vraag is niet zozeer of deze leer fout is, maar hoe fout of hoe fout taal misschien zelfs deze leer van de drie-eenheid is. En ik zal u vertellen, en dat verklap ik dan meteen maar op voorhand, het is inderdaad fataal. In die zin moet ik er ook bij zeggen dat men dat heel goed in de geschiedenis ook heeft begrepen. Ik bedoel, wat u zojuist zag geciteerd in de toespraak van Aert, dat was een van de eerste dia's waarin even afbeelding ook getoond werd van wat zoals dat in de geloofsbelijdenis staat geformuleerd. Dat wil zeggen in belijdenissen die door alle orthodoxe kerken wordt onderschreven. Namelijk dat wie de leer van de drie eenheid niet aanvaardt, kan niet behouden worden, zodat men ook daarmee aangeeft, dit is zo fundamenteel, hier kan en mag geen verschil van inzicht over bestaan. Trouwens, de tegenstanders van die leer, van origine natuurlijk het Jodendom, want die moest daar niks van hebben. Die, voor de Jood, de gemiddelde Jood, is de leer van de drie eenheid toch gewoon echt een verkapte vorm van polytheïsme. Van meer godendom. Oké, officieel zegt men er is één God, maar in de praktijk zijn er toch drie personen die elk kunnen zeggen ik ben God. Zodat je ook, dat zie je ook in de kunst, er zijn al verschillende van plaatjes zo gepasseerd, zoals je dat in kerken ziet, maar in op schilderijen, in beeldhouwkunst, dat het gewoon eigenlijk een soort van goddelijke familie is met drie personages. Trouwens, later kreeg je de islam, en dat was de 6e, 7e eeuw, dat Mohammed met zijn leer opkwam. En een van de redenen waarom de islam zo'n succes kon worden, was mede ook, het is een beetje kort door de bocht hoor wat ik nu zeg, maar wat Mohammed zei en de leer van de islam ook inhoudt, die beweert, die zegt het christendom, dat zijn meer godendom aanhangers, feitelijk afgodendienaars. Ze hebben namelijk meer dan één god. Dat is tot op de dag van vandaag de kritiek van de islam. Zij zeggen, het christendom, het orthodoxe christendom, dat is geen monotheïsme. Misschien wel onder de vlag van, maar het is het niet. De vlag dekt de lading niet, want er zijn namelijk wel degelijk meerdere goden. Ook al noemt men het allemaal wat verkapt. En ik moet u zeggen, die kritiek is volstrekt terecht. Nou, laten we eens naar de schrift toe gaan. En ik wil een aantal schriftplaatsen vanuit het Nieuwe Testament vanmorgen laten zien. Want ja, de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament, die is daar natuurlijk sowieso al helder in. Maar laten we ons eens beperken tot het Nieuwe Testament. En ik begin bij Marcus 12 te lezen. En dan lees je dit in het 28e vers van dat hoofdstuk. En een van de schriftgeleerden die naderde, die hoorde hen discussiëren. De Heer Jezus was in een dispuut, in een twistgesprek, verzeild geraakt met schriftgeleerden. En een van hen die hoort dat zo. En hij nam waar, die bewuste schriftgeleerde, dat hij, dat is Jezus, hen juist antwoordde. Dat wil zeggen, er kon niks tegen ingebracht worden. En hij stelde hem een vraag. Dubbele punt. Welk voorschrift is de eerste van alle? Welk gebod is de eerste van alle? Oftewel, wat is het belangrijkste nou van heel de Bijbel? Guess what? Wat is het antwoord dat Jezus dan vervolgens geeft? Nou, Jezus antwoordde dat het eerste is, wat elke Jood trouwens absoluut meteen zou beamen, omdat dit hoort bij het Joodse oergesteente. Zoals Aard ook al aangaf, dat is wat een Joods kind al als eerste leert, namelijk één God. Het Shema, Deuteronomium 6 vers 4, dat zie je ook dat de Heer Jezus dat aanhaalt. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heer is één. En daarop direct volgend. En je zult, wat trouwens strikt genomen een belofte is, Maar goed, dat laat ik even rusten in dit verband. Je zult de Heer je God lief hebben. Vanuit heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht, met al je verstand. Nou ja, enzovoorts. Daar gaat het me nu even niet om. Let u op, dus wat, als dan de vraag gesteld wordt, wat is het allerbelangrijkste, wat is het eerste van alle, dan zegt, het eerste is, hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. Het is ooit in het Hebreeuws geformuleerd, en hoe dit vraaggesprek ging, nou het is in ieder geval in het Grieks weergegeven, maar ik zou zeggen, er is geen woord Frans bij. He? Nou ja, het is een beetje een vreemde beeldspraak, maar goed. U begrijpt wat ik bedoel. Dit onderwerp vanuit Bijbels perspectief is volstrekt helder en ook simpel. Simpel betekent eenvoudig. Een kind snapt het. Er is één God, er is één iemand. De leer van de drie-eenheid is complex. Je ziet het ook in die plaatjes. Dan krijg je gezichten met een soort van Januskop. Weet je wel, met verschillende gezichten. Je krijgt er gewoon hoofdpijn van. Als je dat ziet. Het is een gedrocht zelfs. Maar zo, ja, dat is de artistieke vormgeving ervan. Maar dat geeft precies aan ook, ja, wat dat betekent als een mens zich daar meester van gaat maken. En zoals het heidendom dat die hele waarheid van de ene God geperverteerd heeft, verdorven heeft. Maar de waarheid aan zich is zo simpel. Is één God. En dat is het eerste van allen. En wat daaruit volgt, ja, dan zul je de Heer je God lief hebben. Die ene, die alles plaatst, die werkelijk God is. En dan zegt de Heer nog wel iets achteraan. Ik sla wat over. Het tweede is dit, je zult, ook dat is een belofte, je naaste lief hebben als jezelf. Een ander voorschrift, zo sluit de Heer Jezus dan dat antwoord af op die vraag van wat het eerste van alle is. Een ander voorschrift, groter dan deze, is er niet. Waarmee in ieder geval toch aangetoond is, lijkt mij, dat deze waarheid van de ene God, ook als je de vraag dus aan de Heer Jezus voorlegt, zoals dat die schriftgeleerde dat toen gedaan heeft, dit antwoord kreeg. Dit is het grootste en het eerste van alles. En moet je opletten wat er dan vervolgens die schriftgeleerde zegt. En de schriftgeleerde zei tot hem, juist leraar. Op basis van waarheid of naar waarheid zei u. Let even op. De schriftgeleerde zei tot hem. Juist leraar, op basis van waarheid zei u. Dat is, als ik het eventjes breng weer even terug naar school. Heb u ooit geleerd, u, dat is, of jij, hè, dat is tweede persoon enkelvoud. Ja, oké. Dat hij één is en dat er geen ander is dan hij. Dus de schriftgeleerde, wat doet hij? Hij stelt een vraag aan Jezus. Jezus geeft antwoord. Vervolgens de schriftgeleerde bevestigt dat en hij zegt dat is correct, dat is juist. Hij stemt daar volledig mee in en hij vat het op zijn manier samen. En hij zegt tegen Jezus, naar waarheid zei u, dat hij en hij, dat is derde persoon enkelvoud. Dat hij één is en dat er geen ander is dan hij. Waarmee dus die schriftgeleerde zegt, die ene God, dat is hij, dat ben niet u. He? Dat lijkt me toch duidelijk. He? Er is hier sprake van u en er is sprake van hij, die ene God. Trouwens, hij, ook niet zij, als de leer van de drie-eenheid waar zou zijn, namelijk dat er verschillende personen aanspraak kunnen maken op de titel God, wat de leer van de drie-eenheid nu eenmaal inhoudt. De Vader is God, de Zoon is God, de Heilige Geest is God. Het zijn drie verschillende personen. Dan zou hij moeten zeggen van, nee, zij zijn één. Nee, hij. Mannelijk, eerste persoon, enkelvoud. Hij is één. En dat zei hij tegen Jezus die hij aansprak met u. Ja, ik ben bang dat als ik er nou nog meer over ga zeggen, dat ik het er alleen maar onduidelijker van zou maken. Want dit is zo kraakhelder als maar kan. Dit is namelijk wat die schriftgeleerde erover zegt. Dit is de samenvatting. En nou zou je nog kunnen zeggen van, ja, dat is de samenvatting van die schriftgeleerde, maar die begreep het niet helemaal. Nou, dan lees ik nog verder. En Jezus, waarnemend dat hij verstandig antwoordde, zei, je bent niet ver weg van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem meer een vraag te stellen. Met andere woorden, de zaak is gewoon beslist, besloten. Het is gewoon volstrekt helder. Dit is geen vraag vanuit Bijbels perspectief. Als je zegt van ja, maar in de christelijke wereld is dit omstreden. Wat zeg ik? Is het volstrekte ketterij? Dan zeg ik tot je dienst. Maar Bijbels gezien is het volstrekt helder. Waarmee ook gezegd is dat Jezus volstrekt aansluit bij wat de Joden altijd al wisten. Namelijk, er is één God. En wat ze dagelijks herhalen. En wat ze dagelijks liefhebben en aanraken. Nou ja, zoals Aart dat ook vertelde met die mezuzah en met die gebedsriemen. Eén God, daar kan niet van afgeweken. Want het is het eerste van alle en groter dan dat is er niet. Dus ga niet zeggen, nou ja, het is eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. Het is het belangrijkste wat er bestaat. Oké, dat is Marcus 12. Nou gaan we naar een volgende schriftplaats. Ook uit de mond van de Heer Jezus. Ik ga naar Johannes 17. En daar lees je, dat is inmiddels zijn we dan gekomen aan het einde van Jezus' leven. Dat wil zeggen, de laatste dag van zijn leven, vlak voordat hij zou worden gevangen genomen in de hof van Gethsemane, even buiten de poorten van Jeruzalem. En dan lees je, dat wordt dan genoemd het hoge priesterlijk gebed. En dan staat er deze dingen, sprak Jezus. En hij hief zijn ogen tot in de hemel. Dus hij keek omhoog en dan spreekt hij zijn God aan. Het is een gebed. Hij spreekt niet tot zijn leerlingen, zoals in het voorgaande. Nee, hij spreekt nu, wel trouwens al over zijn leerlingen, over zijn discipelen. Maar niet tot zijn leerlingen. Hij spreekt zijn God aan. En namelijk als vader. Als de oorsprong, maar ook als de liefhebber en degene die het allemaal daar zorg voor draagt. Dat is het geweldige van die naam van de vader. Hij is degene van de oorsprong, maar ook degene die daar volledig zorg voor draagt. Daar zit nog veel meer in die naam van vader en van Abba. Maar dat laat ik nu even rusten. Het gaat mij even om het punt dat de Heer Jezus dus hier omhoog kijkt en hij spreekt zijn God aan met vader. En dan zegt hij, en ik sla nu even dat tweede vers over en dan staat er, dit nu is het eeuwige leven. Ja, ik heb expres een streepje tussen eeuw en de rest van het woord gezet, om daarmee aan te geven dat het hier gaat over een tijdperk. Het heeft niets te maken met eindeloos, eeuwig, zoals wij dat dan opvatten. Nee, het is eeuwig. Ik heb in principe geen probleem met het woord, als je het maar met een spraakgebrek zegt. Ja. Ja. Dan is het goed. Dan ineens klopt het. Want dan is het inderdaad eeuwig. Aha, het heeft te maken met eeuw. Precies, ionisch. Ook als u zegt, van daar moet ik even aan wennen. Dan zeg ik, oké, dan houden we het hier even bij. Maar allemaal goed. Het is, wat belangrijk is, is om te weten dat eeuwige leven in de Bijbel, dat is niet zozeer dat het eindeloos is. In zekere zin is het dat ook. Zoals mijn vakantie dat ook was. Een eindeloze vakantie, weet je nou. Maar er is een einde aangekomen, dat weer wel. Maar nee, ook niet zelfs in de letterlijke zin voor het eeuwige leven. Dat is in de Bijbel altijd het leven namelijk van die toekomende eeuw. Van een specifieke eeuw, namelijk die nog moet aanbreken. Zelfs tot op de dag van vandaag moet die eeuw, dat wereldtijdperk, dus geen 100 jaar, maar een wereldtijdperk moet nog beginnen. Dat is het leven van dat Messiaanse Rijk, zoals we dat dan noemen, waarin de Messias zal heersen. Dat is niet vandaag, dat is toekomstig. Nou, en wat is dat leven van die toekomende eeuw? Waardoor zal dat gestempeld worden? Wat is de grote doelstelling daarvan? Wel, want we weten ook dat die eeuw gekenmerkt zal worden door het kennen van hem. Er staat in Jesaja 11 zo prachtig dat in die tijd dan zal de kennis des Heren, de kennis van Yahweh zal de wereld bedekken zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Zoveel onkunde als er nu over God is, omdat het eigenlijk een God is, een van de velen. En dus feitelijk de drie-eenheid is eigenlijk ook nog steeds, heeft men ook geen God, met allemaal hoofdletters. Het is nog steeds een God die beperkt is. En die zijn glorie moet delen met anderen. Nee, één God. En straks in die toekomende eeuw zal iedereen dat weten. En wat zal men dan weten? Nou, dit nu is het eeuwige leven, dat of opdat zij u zouden kennen. Wie is die u? Ja, dat is de Vader. Die sprak hij aan. Ook hier weer, tweede persoon, enkelvoud. Dat zij u kennen. En nou komt het. In feite sluit dit naadloos aan bij wat we al zagen in Markus 12. En trouwens diverse andere schriftplaatsen, maar die noemen heb ik even, laat ik buiten beschouwen. Maar dat zij u zouden kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus, Jezus, Yeshua, de Messias, die u afvaardigt. U, Vader, afvaardigt. Ook hier heb ik de neiging om te denken van dat als ik er al te veel over ga zeggen, maak ik het alleen maar onduidelijker. Waarom? Omdat ook deze uitspraak aan twijfel totaal niets overlaat. Dit is gewoon helder. Jezus spreekt zijn Vader aan als de enige waarachtige God. En wie is hij dan ten opzichte van de enige waarachtige God? Wel degene die de Vader, de enige waarachtige God, heeft afgevaardigd, gezonden. Namelijk als zijnde de Christus, de Messias, de koning, de priester, etc. Dat is God. Voor de Heer Jezus. Zijn God, zijn was de Vader, de enige waarachtige God. We gaan naar de brieven toe. De brieven, ik bedoel, die we zoals we die in het Nieuwe Testament aantreffen. En ik had daar heel veel mooie voorbeelden van kunnen geven. Ook hier beperk ik mij. Maar 1 Korinthe 8 is zo'n kroonjuweel daarin, als het gaat om dat getuigenis van wie de ene God is. Dan lees ik vanaf vers 6, eigenlijk had ik het voorgaande er ook nog even bij moeten betrekken. Het ging er even om dat Paulus dan inderdaad erkent van ja, er zijn goden in menigte en heren in menigte, allemaal tot je dienst. Goden in de relatieve zin van het woord. Een god is feitelijk een plaatser, een beschikker. Zelfs rechters in de Bijbel en zelfs koningen worden bij gelegenheid goden en heren ook genoemd. Namelijk die beheersen en die beschikken. Dat is waar. En dan zegt Paulus ook, oké, er zijn goden in menigte. Dat is waar. Maar dat mag dan waar zijn in tot op zekere hoogte. Maar ten diepste, fundamenteel is dat niet zo. Want, zegt hij, voor ons nochtans is er één God. De Vader. Dat wil zeggen, het mag dan in het algemeen, in de relatieve, in de betrekkelijke zin van het woord, zo zijn dat er velen goden zijn, omdat ook creaturen soms in die positie geplaatst worden. Maar dan is dat alleen maar omdat zij onderworpen zijn aan de Allerhoogste. Dat is de ene. De enige die werkelijk telt. En ook daarom zich niet laat vergelijken met die andere goden. Dat zijn goden. Hij is de ene God. En dat zou je niet door elkaar halen. Dat is van een volstrekt andere orde. Voor ons nochtans, zegt Paulus, is er één God. De Vader. Vanuit wie het al is. Het al, het heelal, alles wat er is. En wij ook tot hem. Dat wil zeggen, alles is uit hem en dat alles is ook weer tot hem. Dat is de hele. In feite is dat in een notendop het verhaal van de schepping. De schepping die uit God voortkomt als vader. En, maar die schepping die ook weer niet alleen maar bestemd is voor hem, maar ook weer tot hem terugkeert. Feitelijk is dat ook de geweldige typologie van het woordje Abba. Wat. Ik improviseer dat nu eventjes. Ik zeg het er toch eventjes bij, want ik vind het te mooi om het te laten liggen. Abba is eigenlijk in het Hebreeuws de Alef, de Bet en de Alef. Dat wil zeggen de eerste letter, de tweede letter en dan weer een 1. En Hebreeuwse letters zijn ook cijfers, zodat de Alef niet alleen de eerste letter is, maar eigenlijk ook staat voor het getal 1. Zodat je eigenlijk, als je het in getallen uitdrukt, krijg je de 1, de 2 en de 1. De Bet, dat is de schepping, het huis. Bet betekent ook huis. Dat wil zeggen, het huis, de schepping, die is voor God een huis waarin hij gaat wonen. Maar het komt voort uit de 1. Het begint allemaal bij de Alef. Dan krijg je de 2, de dualiteit, de tegenstellingen, hemel en aarde, nacht en dag enzovoort. Dat is de beterste schepping. Maar uiteindelijk eindigt het allemaal weer bij de Alef, de 1. De ene God. Dat is eigenlijk ook de naam Abba. Abba, daar zit in feite de hele wereldgeschiedenis, de geschiedenis van de kosmos. Van de week las ik een artikel over de theory of everything. Daar zijn de natuurkundigen naar op zoek. En ik heb geen theory of everything, maar ik heb gewoon Bijbels onderwijs about everything. Over alles. Dat is dit. Alles is uit hem, alles is door hem, alles is tot hem. Dat is geen theorie, dat is de machtigste waarheid die je ooit kunt ontdekken. Dat er één is uit wie alles voortkomt, die alles draagt en ook alles weer tot een goed einde, namelijk tot zichzelf, terugbrengt. Zodat hij uiteindelijk ook alles wordt in allen, met recht gaat wonen in zijn schepping. Dat is een geweldige waarheid. Voor ons, nochtans, is er één God, de Vader. Kijk, dat dogma van Nicea, om toch eventjes nog dat contrast erin te houden, want daar hebben we het over. Dat dogma van Nicea, nou ja, Aart vertelde daar al het een en ander van, die conferentie, dat is ook al een conferentie, van bisschoppen dan, in 325, daar werd gesteld, Jezus is God de Zoon. Ja, en ja, en toen, dat was ook wat de. En Arius die zei. Nee, Arius, dat was die man die zei. Nee, dat is niet zo. De Bijbel zegt, hij is de zoon van God. Niet God de zoon. En om twee redenen is dat volstrekt helder. Weet u waarom? Wel, er is maar één God, de Vader. Dus de uitdrukking God de zoon. Match daar niet mee, want dan zeg je precies het tegenovergestelde. Dan zeg je, er is één God de Vader en er is God de Zoon. Maar dan kun je niet meer zeggen, één God de Vader. En dan kon deze ook niet zeggen van de enige waarachtige God. Of dat er geen ander is dan hij. Dat kan dan niet. Dus Athanasius, hij is onsterfelijk geworden, dat betekent zijn naam trouwens ook. Maar die zei, Jezus is God de Zoon. Maar dat matcht niet met deze duidelijke statements die je op vele wijze in het geschrift terugvindt. Want ook later in Efeze 6, dan lees je ook weer over één God, namelijk de Vader. Altijd weer is dat het telkens weerkerende refrein. En wie is de Zoon dan? God de Zoon? Zoek de hele Bijbel door. En waar je die uitdrukking zou tegenkomen. Je vindt hem niet. Kan ook niet. Want je zegt van nee, dat is nogal wie dus. Er staat één God. Voor ons is er één God de Vader. En bovendien. De uitdrukking in de Bijbel is nooit God de Zoon. Maar het is altijd de Zoon van God. Tientallen keren. Minimaal vinden we dat terug. Hij is. Er is één God. En hij heeft een zoon. Ja, dat is ook trouwens uniek, want hij is de enig geboren zoon van God. En dan lees je ook dat tegen Maria gezegd wordt van, ja, omdat zij geen gemeenschap had met een man. Nee, de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. Daarom zal dat wat u voortbrengt, wat je voortbrengt, zoon Gods genoemd worden. Uniek. Dat wil zeggen, hij is verwekt door God zelf. Daarom heet hij de zoon van God. Altijd weer. Nooit God de zoon. Dus het is zo helder. Het is één God de Vader. En hij is niet God de zoon, maar hij is de zoon van God. En dan zeg je, ja, wat maakt dat nou uit? Dat maakt een heel groot verschil. Dat is net zoiets als dat lettertje van homo, homoi. Oesios of homo oesios. Er is één lettertje. Ja, maar er zit een wereld van gedachten tussen. Dat is trouwens heel vaak zo, hè. Het zit soms in één klein lettertje, één klein woordje. Ja. Nou ja. Dat dus. Voor ons, nochtans, is er één God de Vader vanuit wie het al is. En wij tot hem. En één Heer Jezus Christus. Zie je dat onderscheid? Eén God, de Vader. Vanuit wie het al is. En één Heer, namelijk Jezus Christus. Door wie het al is en wij door hem. Opvallend dat hier natuurlijk dat hier een ander voorzetsel gebruikt wordt. God, de Vader, is de bron. Vanuit wie het al is. En de Heer Jezus Christus is het kanaal. Door wie alles is. Dat wil zeggen, God bedient zich van hem. Door hem. We zullen dat straks trouwens ook nog zien. Want God komt tot ons door hem. Maar bovendien, de mensheid en zelfs de hele wereld komt door of via hem tot hem. Ja, hij is die deur. Door, hè. Hij is de deur waardoor wij tot God komen. En dat is precies het verschil. Hij, God, de bron. En de Heer Jezus Christus, hij is de deur. Hij is degene door wie, of het kanaal, waardoor dat alles gebeurt. Trouwens, God is ook de onzienlijke. En dat brengt me trouwens op een andere schriftplaats. Nee, eerst nog even dit. God is de onzienlijke, pardon, de onzienlijke. En omdat hij, niemand heeft ooit God gezien. De enige geborene, staat er in Johannes 1 vers 18. Die aan de boezem van de Vader is, nu. Daar is hij nu, aan de rechterhand Gods. Die heeft hem doen kennen. Aha. Dus God zelf is de onzienlijke, maar hoe maakt hij zich dan bekend? Wel, door Jezus Christus. Ik kom er straks op terug. Maar eerst nog even naar Romeinen 10. Het gaat dus nog steeds om de vraag, hoe fundamenteel is die waarheid van de ene God? En of anders gezegd, hoe fataal is een afwijking van die waarheid? In feite zijn dat twee kanten van dezelfde munt. Als je zegt, als je uitlegt hoe fundamenteel het een is, dan betekent dat dus ook des te fundamenteeler het is, des te fataler wordt een afwijking daarvan. En gek genoeg, dat heeft van origine, ik heb er zojuist al even op gewezen, maar ik wil het graag nog even herhalen. Van origine heeft men dat heel goed begrepen. Wij leven nu in een hele, ja, in veel opzichten relativistische tijd. We houden al onze schouders op, zo, oh, maakt het allemaal uit. En we noemen dat dan tolerant, ik noem het onverschilligheid. Ja, als het niks meer uitmaakt, dan kun je wel zeggen van ja, we zijn heel tolerant. Maar zeg dan gewoon dat het je geen bal uitmaakt, dat je onverschillig bent. Natuurlijk ben je dan tolerant. Dat is altijd zo. Maar er is echt zoveel mee gemoeid. En de kerken hebben dat van oudsher begrepen. Zelfs, ja, ja. Maar het Jodendom heeft het ook begrepen. En ook de islam heeft het begrepen. Er staat zoveel op het spel. Romeinen 10, vers 9. Daar zegt Paulus dit. En hij verwijst naar Deuteronomium 30. En waar deze woorden eigenlijk ook al op een andere wijze klinken. En dan zegt hij dit. Want indien je in de mond beleidt dat Jezus Heer is. Hij is door God ook tot Heer gemaakt. Hoe dan wel? Wel doordat God hem uit de doden heeft opgewekt. En zo heeft hij hem geëerd, gekroond met eer en heerlijkheid. Ook dat wordt uitgelegd in datzelfde gedeelte. Het staat er trouwens bij, indien je met je mond beleidt ervoor uitkomt dat Jezus Heer is, en gelooft in je hart dat God hem opwekte uit de doden, zul je gered worden. Eerst even het eerste, dat met de mond beleiden dat Jezus Heer is, dat is dezelfde waarheid als dat je met je hart gelooft dat God hem uit de doden opwekte. Want door hem uit de doden op te wekken, maakte hij hem tot Kyrios, tot Heer en Beheerser en de Messias en kroonde hij hem. Dus het een is het ander. Als we belijden met de mond dat hij Heer is, dan geloof je met het hart, of eigenlijk omgekeerd. Dat begint in het hart en je gelooft met je hart dat God hem uit de doden opwekte en vandaar dat je hem belijdt met je mond als Heer. Die twee zijn één, hart en mond. En er staat er nog bij, dan zul je gered worden. Dat wil zeggen, dat is geen voorwaarde, dat is de wijze waarop de redding plaatsvindt. Dat is een belangrijk verschil. Want ik kan u dit verklappen. Er komt een moment dat iedereen, dat alle tong dit gaat belijden. Dat Jezus Heer is. En ook elke knie gaat buigen voor die Heer. Tot, en daar staat erbij, en elke tong zal blijven dat Jezus Heer is. Jezus, Yahweh is redder. En daar staat erbij, tot eer van God de Vader. Aha, dan zie je weer, het gaat door Jezus Christus, maar om God de Vader. Maar nu even nog iets anders. Er staat, ook hier hoe fundamenteel, en gelooft in je hart dat God hem opwekte uit de doden. Er staat hier niet dat hij opstond uit de dood. Of opstond uit de doden. Dat is wel waar, begrijp me goed. Maar het staat er niet zo. Hij stond op uit de doden. Dat is de essentie, dat is waar. Maar het wordt altijd zo geformuleerd. En ik heb even een lijstje gegeven, maar ik eindig ook met et cetera, want er zijn er nog vele meer. Het is namelijk altijd zo dat de Bijbel zegt dat God hem opwekte uit de dood. En vervolgens stond hij op uit de dood. Dat is een heel groot verschil. Of nou, groot verschil is een subtiel verschil, laat ik het zo zeggen. Want je wordt eerst gewekt en daarna sta je op. Zo is het bij u vanmorgen ook gegaan. Bij mij tenminste wel. Of u lag al wakker. Maar ja, je wordt gewekt. Je wordt gewekt en je staat op. Het ene heeft te maken met de geest. Je wordt gewekt. Het andere heeft te maken, is in feite een fysieke daad. Je staat op. En Jezus stond op uit de doden. Jawel, waarom stond hij op? Wel, omdat hij dood was. Nee, pardon. Hij is gewekt. En waarom werd hij gewekt? Omdat hij dood was. Hij was dood. En daarom, als God hem niet had gewekt, had hij nog dood geweest. God wekte hem op uit de doden. Maar nou moet je eventjes denken aan de leer van de drie eenen. Hoe kun je, er staat, je gelooft in je hart dat God hem uit de doden opwekte. Hoe kun je dat met je hart volledig zo beamen als je gelooft dat Jezus zelf God was? Hoe kon hij überhaupt dan sterven? Stierf God? Hoe was dat trouwens in die drie dagen dat hij in het graf lag? En hoe kon hij opstaan dan? Je komt er niet uit. Wie regelde er trouwens de schepping toen? Of heeft hij dat toen even overgedragen? Ik klink wat oneerbiedig aan die andere personages of zo. Nee. Trouwens, er is een lied die dat ook gewoon, een bekend lied, daar juicht een toon en klinkt een stem. Ik zing het graag, maar dan wel met een aangepaste versie. Want de orthodoxe versie is, als ik die zou moeten geloven, kan ik absoluut niet van harte geloven dat God hem uit de doden opwekte. Kijk, dan zingt men, hij steeg uit graf door eigen kracht. Waarom? Want hij, Jezus, is God, bekleed met macht. Hoe kon hij opstaan? Wel zeggen ze, hij was God. Dus hij kon zo uit eigen kracht opstaan. Zo beleidt men dat, zo zingt men daarover. Jawel, maar nou vraag ik u dit. Hoe kun je dan van harte geloven? Kijk, ik heb het er niet over dat je het formeel gewoon beaamt. Het zal wel zo zijn, want het staat in Romeinen 10 vers 9, etc. Nee, hoe kun je van harte geloven, met heel je hart geloven, dat God hem uit de doden opwekte, als je gelooft dat hij zelf God was? Dat had God niet nodig. Hoefde God hem niet op te wekken. Zoals men zelf ook trouwens dat niet alleen toegeeft, maar zelfs dat uitzingt. Hij stond op uit eigen kracht, want hij is God, bekleed met macht. Ik zeg, absoluut fout. Jezus was dood. En zijn God en Vader wekte hem op uit de doden en maakte hem zo tot Heer. We gaan naar 2 Korinthe 4. Daar lezen we in het vierde vers dit. En ja, dat heb je als je dan natuurlijk allerlei schriftplaatsen langs gaat. Dan kom je iedere keer weer in een ander verband. Dus ik laat dat voor zover mogelijk even buiten beschouwing. Maar dan heeft Paulus het over de God van deze aion, van deze eeuw. En wat doet die? Wel, die verblind gedachte, namelijk van de ongelovigen, van hen die niet geloven. En dat betekent dat ze, ja, verwerpen. Een ongelovige, dat is in feite iemand die niet, ja, hoe simpel ook kan ook dat zijn, iemand die iets niet gelooft. Je gelooft iets wel of je gelooft iets niet, toch? En hoe komt het nou dat je iets niet gelooft? Ja, iets niet gelooft. Ik bedoel, als je het evangelie, dat wil zeggen dat wat God te melden hebt, niet gelooft. Ja, hoe komt dat? Ja, omdat er een meesterbrein is, want hij heet een God. Ja, met een kleine letter zeg ik er dan bij. Van deze aion, want zijn macht is slechts beperkt tot deze aion. Want straks moet hij echt het veld ruimen. Tanden krassend, maar niettemin de toekomende aionen definitief, ja, is de macht gegeven aan de ene Heer. Van Gods wegen zo daartoe aangesteld. Maar hier dit. Van wie de God van deze aion de gedachte verblindt. Namelijk van de ongelovigen. En hoezo dan? Nou, opdat hen niet bestralen. Hen niet beschijnen. De verlichting van het evangelie. Want dat is wat het evangelie, het goede bericht, de blijde tijding doet. Het geeft licht. Het geeft helderheid. Het geeft perspectief. Het maakt de dingen duidelijk, maar het verlicht ook, het licht je voor en de duisternis verdrijft erdoor. Je krijgt zicht op de ene God en nou, dat is die God van deze eeuw, die heeft geweldige strategieën. Die zorgt ervoor dat mensen het niet kunnen begrijpen. Daar heeft hij hele handige, dat is... nog te geringschattend, daar heeft hij hele doortrapte, ingenieuze trucs voor bedacht. Leringen, en de meest ingenieuze manier is gewoon leringen te bedenken, waardoor het onmogelijk is om het evangelie nog überhaupt te kunnen verstaan, laat staan, van harte te erkennen. Maak zo'n constructie, en je kan het niet meer begrijpen. Ik bedoel, maak een constructie dat Jezus God is. Dan kun je niet meer van harte geloven dat God hem uit de doden opwekt. Kan niet. Nou, hier staat de God van deze eeuw die de gedachte verblindt van ongelovigen, opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie. Het evangelie is licht. En dan wordt het hier nader gepreciseerd. Dat wil zeggen, het wordt nader uitgelegd. Hoezo evangelie? Nou, het is het evangelie van heerlijkheid. Van wie? Van Christus. De gezalfde, de afgevaardigde van God, zijn enige geboren zoon, nou ja, de Heer, degene die hij heeft opgewekt. En nou, maar er staat hierbij de heerlijkheid van Christus. En wat is zijn heerlijkheid hier? Wel, dat hij Gods beeld is. Dat is ook zo'n unieke naam. Die Gods beeld is. Gods, u ziet het hier ook in die interlineaire hieronder. Hij is de icoon, de icoon. Ons woordje icoon of het Engelse icon is daar direct uit het Grieks afkomstig. Dat betekent gewoon een beeld. De eerste keren dat het in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, dan gaat het over, nou niet overal Willem-Alexander, maar wel over een muntstuk dat een kop heeft en een munt. En dan lees je in Matteüs 22, als ik me niet vergis, dat de Heer Jezus, nou, dan gaat het over een vraag over belastinggeld, en dan zegt hij, geef me eens een muntstuk. En dan zegt hij, wiens beeltenis, wiens icoon staat daar dan op? Nou, en dan krijgt hij het antwoord, ja, van de keizer. Nou, geef dan de keizer wat des keizers is. Het gaat me even om dit punt. Dat hoofd, wat je op zo'n munt ziet, in dit geval is dat een euromunt van, met Willem-Alexander erop, dat is een icoon. Dit is Willem-Alexander. Is dat zo? Ja, nou wordt hij lastig, hè? Dat wordt heel lastig, want daar, je kunt namelijk dat op twee niveaus bespreken. Als je het letterlijk zegt, van, nee, dat is niet Willem-Alexander, dat is een beeld daarvan. Jawel, maar wij hebben, zo spreken wij heel dikwijls in de taal, het fenomeen beeldspraak. En dan zeg je van, dat is Willem-Alexander. Ja, niet letterlijk, maar dit is zijn beeldenis. Hier, dit representeert Willem-Alexander, de koning van Nederland. Dat is zijn beeld. Wel, God is de onzienlijke. Er staat in Colossense 1, hij, de Heer Jezus Christus, Colossense 1 vers 15, hij, de zoon van Gods liefde, is het beeld van de ongeziene, van de onzienlijke God. God is de onzienlijke, maar hij heeft een beeld in wie hij zich representeert. Is hij God? Ja. In zekere zin wel, maar dat is beeldspraak. Zodat de vraag niet is, is Jezus God? Want daar ging het natuurlijk destijds in de kerkgeschiedenis over. En daar sloeg men elkaar de hersenen mee in. Maar het is gewoon een simpel, ja, het is geen theologische, als ik het even ingewikkeld mag zeggen, academisch mag zeggen, het is geen theologische, maar een semantische kwestie. Een taalkundig verhaal, namelijk van spraakgebruik, van beeldspraak, die we allemaal kennen. Als ik zeg van kijk, dat ben ik op een fotootje. Of je ziet een beeld van iemand, zeg van kijk, dat is Abraham Kuiper. Ja, niemand die dan zegt, nee, dat is niet Abraham Kuiper, dat is een beeld. Ja, maar dat zo spreken wij. En zo spreekt de Bijbel ook. Dat is gewoon een normale stijlfiguur. Erkend. Een van de meest voorkomende stijlfiguren. Ja. Manieren van spreken. Dat moet je kennen. En als je het eenmaal kent, is die hele kwestie van is Jezus God, ja of nee, schrompelt in één. Is een non-kwestie. Hij is Gods beeld en dus representeert hij en in beeldspraak is hij absoluut God. En als de onzienlijke God straks zal verschijnen, bijvoorbeeld op de Olijfberg, dan is dat Jezus Christus. En ik kan heel wat meer voorbeelden daarvan geven. Dus dat is de vraag is niet of Jezus God is, de vraag is dat beeldspraak of is het letterlijk? En dan zeg ik, nee, de schrift zegt, zijn heerlijkheid, de heerlijkheid van Christus is niet dat hij God is. Dat is zijn God en Vader, de enige waarachtige God. Zijn heerlijkheid is dat hij Gods beeld is, Gods icoon. En dat is, ja, dat is zijn glorie. Nou, tenslotte neem ik u nog mee. Ja, inmiddels ben ik al aan de 49 minuten aan het spreken. Maar goed, die tijd heb ik gekregen van Aard. Ja, dankjewel. 1 Timotheus 2. Dat is de laatste die ik wil noemen. Een prachtige schriftplaats. Een soort van, ik noem dat graag Paulus' mission statement. En hij, in hoofdstuk 4 heeft hij er nog eentje. waarin hij feitelijk zijn hele zending eigenlijk in een paar woorden even neerzet. Hoe noemen ze dat ook alweer? Zo'n... als je in de... Nou, ik kom even niet op dat woord. Als je in de, eventjes je kort in de lift je moet voorstellen... In, een elevator pitch, ja, zo was die. Nou ja, Menno gaat vanavond vanmiddag verder in het Engels, dus mag ik het ook al eventjes doen, hè? Mijn elevator pitch. Dit is Paulus' elevator pitch. Wie ben jij, wat heb jij nou te melden? Nou, dan zegt Paulus dit. God, onze redder, die wil, wat wil God nou? Nou, dat alle mensen gered worden. En tot besef van waarheid komen. Welke waarheid? Nou, dat hij wil dat alle mensen gered worden. Nou is het wel een probleem natuurlijk, want als er meerdere goden zijn, ja, dan kan hij dat wel willen, maar wil een ander dat ook. En dan zie je trouwens dat het christendom inderdaad polytheïsme is. Want ja, dan zeggen ze van ja, maar de mens heeft een vrije wil. Feitelijk, dan kan de menselijke wil Gods wil overroelen. Dus als God zegt, ik wil dat alle mensen gered worden, en de mens zegt, wij willen dat niet, nou, dan gebeurt het niet. Dan heb je dus een heleboel goden. Dan kan de ene god dwarsbomen wat de andere god wil. Zie je wat in de praktijk, wat de implicaties daarvan zijn? Maar God wil dat alle mensen gered worden en tot besef van waarheid komen. Want er is één God. Aha, gelukkig. Dan komt het waarschijnlijk toch goed. Hè? Als hij wil dat alle mensen gered worden. Hij is God. Hij is de Almachtige. Ja, dan is hij ook de redder van alle mensen. Maar raad eens wat. Wat staat er in hoofdstuk 4 vers 20? Vers 10, sorry. Daar staat het gewoon zwart op wit. De levende God die een redder is van alle mensen. We proberen het men ook op alle manieren daar onderuit te draaien. Maar het staat er echt hoor. Linksom of rechtsom. Het staat er gewoon echt. En zelfs de beroerdste vertalingen kunnen er niet onderuit. Goed. Want er is één God. Heb je hem weer. Eén God. En staat er één middelaar van God en mensen. Zie je hoe dit weer volstrekt in lijn is met wat we tot dusver hebben gezien. Maar ook niet alleen maar in lijn is met de schriften, maar het verlicht ook. Het maakt de dingen duidelijk. Dit is gewoon simpel. Het geeft klaarheid. Dit is geen mist. Dit is geen mist. Dit is antwoord. Dit is licht. Dit doet de mist juist verdrijven. Dit is echt stralend licht. Er is één God. Maar er is ook één middelaar. Van God en mensen. Zo uniek als God is. Zo uniek is ook de middelaar. Beide is één. Eén God. En er is ook één middelaar. Middelaar, dat wil zeggen degene waar die middelt tussen God en mensen. Waar God komt via hem tot de mensen en de mensen komen via hem tot God. Dat is wat een middelaar is. De brug. Door wie wij tot God gaan en door wie God ook tot ons komt. Eén middelaar van God en mensen. De mens, Christus Jezus. Eén God. Eén middelaar. Dat zijn unieke heerlijkheid is dat hij, niet dat hij de ene God is, maar dat hij de ene middelaar is van God en mensen. Namelijk de mens, Christus Jezus, door God verwekt. Ooit. Vandaar de enig geboren zoon. De mens, Christus Jezus. Die zichzelf geeft tot een losprijs ten behoeve van allen. Want God wil dat alle mensen gered worden. En hoe doet hij dat? Door alle mensen te verlossen. Hij verlost hen van de dood. Namelijk door hen nieuw leven te geven. En er was er één die zijn leven gaf, ooit. Maar waarom deed hij dat? Opdat hij opgewekt zou kunnen worden. En dat leven wat hij toen aan het licht bracht, dat gaat hij aan alle mensen geven. En zo worden wij verlost van dit zondige sterfelijke, vergankelijke, armetierige bestaan. Ja, toch? En dan zijn we daar ook weer vanaf. Hè? Nee, dat is verlossing. Het evangelie is in die zin zo verschrikkelijk simpel, zo geweldig glorieus. Maar die ene God, die heeft dat zo gedaan door die middelaar die de losprijs betaalde. De prijs is betaald voor wie? Voor alle mensen. Alsjeblieft. Niet, de vraag is niet, ben jij gekocht door Jezus? Ben jij gekocht? Dat is, u weet dat is een bekende evangelische vrome vraag. Ben jij gekocht door het bloed van Jezus Christus? Dat is geen vraag. Dat is een mededeling. Jij bent gekocht en betaald en daarom zijn eigendom en daarom komt het goed. Niet als jij dat erkent, dan is de prijs ook voor jou betaald en dan is hij ook jouw redder. Nee, hij is jouw redder en dat mag jij geloven. Dat is de boodschap. Dat is gewoon een mededeling. Een goed bericht. Die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs ten behoeve van allen. En dat is het getuigenis. Bij gelegenheden. Wat is het getuigenis? Dit. Gewoon wat hier gezegd is. Die ene God. Die wil dat alle mensen gered worden. En van die ene middelaar. De mens Christus Jezus. Die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs ten behoeve van allen. Dat is het getuigenis. Bij gelegenheden. Dat wil zeggen bij welke gelegenheid zich ook maar voordoet. En Paulus heeft zich daarvoor ingezet. En dat is precies wat er in vers 7 ook staat. Waarin ik werd gesteld. Waarin, dat wil zeggen in dat getuigenis. Om daarvoor uit te komen. Waarin ik werd gesteld. Een heraut. Een heraut is gewoon zeggen iemand die de dingen aankondigt, roept, omroept. Ja, dit is een mededeling. Het is geen vraag, ook geen oproep, ook geen ethisch appel wat u moet doen of laten. Het is gewoon de mededeling. Er is één God, er is één middelaar, de prijs is betaald voor allemaal. En dat is het getuigenis. Take it or leave it. Je gelooft het of je gelooft het niet. En als je gelooft, weet je wat het betekent? Dat je ogen daarvoor geopend zijn, want er is één God die dat doet. En als je daarvoor geopend zijn, ik zou zeggen prijs God. En alle ogen gaan een keer open. Maar ja, dan mag je behoren bij de eerstelingen. Als je dat nu al mag zien. Waarin ik werd gesteld, heraut. En ik werd afgevaardigd, zegt Paulus. En dan benadrukt hij nog eens een keertje. Waarheid spreek ik. Ik lieg niet. Ik ben een leraar van natieën. Om dit aan al de volkeren bekend te maken. In geloof en waarheid. Dat is het getuigenis. Ik hoop daarmee in uw tijd duidelijk gemaakt te hebben hoe fundamenteel die waarheid is van de ene God. Maar ook hoe fataal een afwijking daarvan is. Zullen we daarbij laten?